de Bijbel openen bij 1 Korinthe, het eerste hoofdstuk, en dan gaan we daar eerst even kijken. In de laatste tijd hebben we veel gedacht aan de liefde van God en hoe duidelijk die ook is, door de Bijbel heen natuurlijk, maar ook door het leven heen. Als we zien hoe God met ons omgaat, dan is het wel heel duidelijk hoeveel van hij van ons houdt. En als ik denk dat hij is mijn licht, mijn heil, mijn levenskracht, mijn liefelijkheid. En hoe meer je ziet, zoals de psalmist dat zegt, naar die liefelijkheid, de rijker dat wordt in je leven, dan ga je dat leven zien, dat leven met hem. En hier in het 9e vers van 1 Korinthe hoofdstuk 1, lezen we dat ook. En dan gaat het over God is getrouw, zoals hij dat zegt. Dus we vertrouwen op de getrouwheid van God. In al ons leven, in al onze bezigheden, is het gewoon een kwestie van God is getrouw. En dan kunnen wij wel andere dingen doen, denken of wat ook maar. Maar God is getrouw, die blijft dezelfde. We hebben bijvoorbeeld een zondag hebben wat nagedacht over wat van de namen van de Heer. En de liefde van de Heer ook daarin. Je komt voortdurend die naam ook tegen, dezelfde. Je staat op 's morgens en hij is dezelfde. Je kunt je Bijbel open doen en zeggen, de Heer is mijn herder. En dan is dat dezelfde als die er gisteren was. En eergisteren en voor die tijd en van eeuwigheid. En dat hij van voor de grondlegging der wereld met je bezig is. En als hij zo lang met je bezig is, gaat hij zeker nog niet ophouden. Dus dat is ook al zo'n bemoediging. En dan zeg je tegelijkertijd hoe liefdevol hij moet zijn om zo door te gaan. En ja, als hij in zijn woord zegt God is getrouw, dan mag je dat ook op vertrouwen. Dan hoef je verder dan niet mee te zitten. Maar dan ga je al gauw, de mens die gaat al gauw denken, ja maar hoe trouw ben ik? Oh, daar moet je helemaal niet naar kijken. Of hoe goed ben ik? Daar moet je ook maar niet naar kijken. En je kunt nog weet ik hoeveel meer dingen hebben waar je aan gaat denken, aangaande jezelf. Maar daar gaat het helemaal niet om. Want het gaat ten eerste niet om u en het gaat niet om mij, het gaat om de Heer Jezus. En dat was ook dat eerste lied dat we gezongen hebben. En dat was heel mooi. En dat in al onze conversatie, in al ons leven, het eerste is dat hij in alles de eerste is, lezen we in Colossenzen. En hier, God is getrouw, en dan lees je dat, en dan lees je erbij door, zie je dat? Het woordje van die kleine woordjes, die zeggen zo'n hoop, hè? Die zeggen zoveel, door welke gij geroepen zijt. Dus het is niet dus, je bent geroepen, ja, dat is wel wat, maar door hem die getrouw is. Dus als je geroepen bent door hem die getrouw is, dan gaat dat leven, het gaat ook daarin verder. En daar mogen we dan ook op vertrouwen. En het zou eigenlijk heel absurd zijn als we in God geloofden en we geloofden dat niet. En dan zie je hoe weinig eigenlijk die mensen naar God luistert. Want die denkt, ja, ik moet toch iets doen om God tevreden te stellen. En ik weet niet of dat u wel eens geprobeerd hebt om iets te doen dat God tevreden zou stellen. Maar dat is eigenlijk tegen de Heer Jezus in, want die heeft alles gedaan om God tevreden te stellen. En dus die heeft aan het kruis alles volbracht. En dus als je in je leven, wanneer je dat leest, de Heer is mijn herder, als je dat soms morgens ook leest, pas iemand die had het best, ik zou zeggen, die hebben het best moeilijk. Een man en een vrouw, en die is ook oudste, en die zegt tegen hij zegt, we lezen nu iedere dag. Twee keer. De Heer is mijn herder. Psalm 23. En zo is dat begin. Dus soms door de moeilijkheden, vanwege de moeilijkheden, begint dat leven. We gaan die herder. Die herder. We klagen nergens over, want de herder zorgt voor ons. Nou, hier. Door welke gij geroepen zijt. Tot de gemeenschap. Gemeenschap. Dus hier is God die getrouw is en die roept je in die gemeenschap met zijn zoon. Zie je dat, hoe God aan het werk is. En God is aan het werk, die heeft dus geroepen, God, die getrouw is. Dus het is niet zomaar God, Nee, het is God die getrouw is. Dus het is eigenlijk ook weer een mooie naam voor hem. Hè? Trouw. Hij is getrouw. Hij faalt nooit. Hij kan niet falen. Dus God is getrouw. En die roept je door zijn trouw in de gemeenschap van zijn zoon. De Heer Jezus Christus. Wat een geweldig iets is dat. Hè? Dat is de rijkdom van het leven. En daar kunnen we dus gewoon, ik ga dat woordje gebruiken, gewoon op vertrouwen. Er is niets anders en er is ook geen andere weg gegeven, want Heer Jezus is de weg. Dus wat een trouw dat God zoekt te bewijzen in ons leven. Mooi is dat, dat we daarop kunnen vertrouwen. En nu is het heel apart. Ik ga even een hoofdstuk verder. En dat is hoe Paulus dat zegt. En die zegt, moest luisteren, Corinthiërs waren niet altijd allemaal even makkelijk. En dat kun je wel eens tegenkomen zo, in een gemeente. En die zegt, ik ben niet gekomen, broeders, met uitnemendheid van woorden of van wijsheid. U verkondigen de getuigenis van God. Want ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u. Nou, hier is een man die dus aan de voeten van Gamaliel gezeten heeft. Dat was, wij zouden vandaag waarschijnlijk een meester in de wet noemen. Dus die wist best de wetten, de profeten, de psalmen, die kennen die allemaal. Ik heb zo het idee dat Paulus die best het meeste ervan uit zijn hoofd kende. Als ik denk dat hij was een student van de universiteit in Tarsus daar, dat hij toen hij bij Gamaliel kwam, die heeft dat allemaal zo ingenomen, die heeft daar aan die voeten gezeten en heel secuur natuurlijk als iemand die de wet wil volgen, heeft hij dat allemaal scherp ingenomen, te scherp zou je kunnen zeggen, te vleeselijk. Maar tegelijkertijd, dat heeft er wel in gezeten. En nu gaat hij dit zeggen. Je ziet dus een hele omslag in dat leven. Een geweldige omslag. Want hij is van die wet, is hij gekomen naar die vrijheid in de Heer Jezus. Maar dan zegt hij wel, hier is de vrijheid dus. Want ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u dan Jezus Christus en die gekruisigd. En dan beginnen we altijd met, het is volbracht. Dan komt die kruisering, het begint altijd bij de kruisering. Daar eindigen we ook meestal bij. Hè? En dan zegt hij verder, en ik was bij jullie in zwakheid en in vrezen en in veel beving. Dat zal hij misschien niet tegen iedereen gezegd hebben, maar dat is natuurlijk wel de natuurlijke neiging van de mens als je het woord gaat brengen, als je daar niet een zekere beving voor hebt, niet omdat daar mensen zijn, of dat er nou 10 zijn, of 5, of 500, of 1000, dat maakt helemaal niks uit. Maar het is het feit dat je gaat iets doen dat niet van jou is, maar dat van God is. Je gaat dus iets doorgeven van God. En het is helemaal, het heeft bijna geen betrekking op jou. In die zin dat het komt niet van jezelf af, het gaat door je heen. En dat is altijd de bedoeling. We kunnen natuurlijk wel onze eigen wijsheid gaan projecteren, maar dat schiet niet erg op. Daar zijn we dus niet mee bezig. God die heeft hier iets te zeggen, en vanavond ook, dan kan ik wel denken, ja, zo moet het. Maar dat kan zijn dat God iets heel anders heeft. En dus wat God heeft, dat moet naar voren komen. Nou, hier zie je dat ook zo mooi hoe hij dat vertelt hier zo. Ik was bij jullie in zwakheid, in vrees, in veel beving. En mijn reden naar prediking was niet in bewegelijke woorden der menselijke wijsheid, maar in betoning van geest en van kracht. Opdat uw geloof niet zou zijn in wijsheid der mensen. Want dat zou niet opschieten, hè. Maar in de kracht van God. Dus je geloof moet staan in de kracht van God. Dat is door de kracht van God, brengt hij dat natuurlijk ook mooi naar voren. En dus even terug nog. Dus ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u dan Jezus Christus en dien gekruisigd. En ik weet nog dat een zekere gemeente die vroeg of dat ik wou komen. En toen ik dan gezegd had, ik probeerde dat eigenlijk wat af te doen, maar nee, ik moest daar toch naartoe. En toen vroeg die oudste toch aan me, wat predikt u? Ik heb ze duidelijk gemaakt wat ik niet las. En toen vroeg hij wat predik. Ik zeg, ik predik Jezus Christus en die gekruisigd en verder heb ik niks. Dan maakt niks op zo kort af als het kan. Want er is buiten dat, is er niks. En de mens kan er van alles van maken. Die vindt een hele hoop dingen vindt hij belangrijk. Wat voor gemeente je ook hebt, waar je ook bent, er zijn altijd van die belangrijke delen die wegnemen van de Heer Jezus. En dat is niet de bedoeling. Het is de bedoeling dat alle aandacht wordt gericht op Hem. Niets anders dan Jezus Christus, die gekruisigd. Gemeenschap, dit is het eeuwige leven dat ze u kennen. Gemeenschap hebben met u. En dat ze niets anders weten dan die Heer Jezus. Dit is het eeuwige leven dat ze u kennen. De enige en waarachtige God in Jezus Christus die gij gezond hebt. Dat enige leven, wat een rijk leven dat is. Er is ook geen ander leven. En alles kan voortkomen uit Hem. En Hij wil zo door ons heen leven. Zo vaak horen we dat we moeten dit doen. Als christen moet je toch wel dit of moet je dat. Ja, allemaal leuk en aardig. Maar als jij dat gaat doen, dan zal het alleen maar een hele reuk hebben van het vlees. En daar hebben we niks aan. Dat kan alleen maar verderf voortbrengen. Daar zijn we niet mee bezig. Dus ik moest er even aan denken, sinds dat we hier toch al een heel wat jaartjes mee bezig zijn. En zoal. En ik dacht ook aan die. Misschien kunnen we ook even opslaan. Dus dat is min of meer een getuigenis, zou ik wel zeggen. Dat is Psalm 84, heel bekend natuurlijk. En die. Het is wel mooi, die psalmen op rijm, dat heb ik al vaker gezegd. Jammer dat die niet veel meer gezongen worden. En als je die begint te zingen, hoe lieflijk, hoeveel heilgenoten, o Heer, de lege schalig op, zijn mij uw huis een tempel zangen. Branden mijn genegenheid om scheren voor of in te dreien. Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen. En dat die ziel er zo mee bezig is. En dat zie je hier. We hebben daar een tijdje terug hebben we er mee bezig geweest. Dat musje. Hè? Een musje. Een musje die weet. Vroeger zaten die musjes die zaten gewoon op die lijnen daarboven. Nu ze alles ondergrond. Ze hebben die lijnen van die musjes weggehaald. Want dat sprak die mensen veel te veel aan natuurlijk. Hè? Dat die musjes allemaal over die mensen spraken. En die musjes die zitten erop en die zien die mensen zo druk bezig. Hè? Die zeggen, hoe zijn die mensen toch mee bezig? Hoe komt dat ze zo druk zijn, zo zenuwachtig zijn, zo bezorgd zijn en zorgelijk zijn en zo op. Oh, dat komt omdat ze geen God hebben. Ja, nou, die musjes, je ziet die musjes, die worden verzorgd. Er valt er geen één ter aarde zonder dat de hemelse vader dat weet. En gaat gij niet vele musjes te boven? Nou, het is een geweldig dat je van de musje kunt leren. Volgende keer dat een musje zit. En misschien heeft hij wel op je auto Dat gebeurt ook wel eens, hè. En dan... Oh! Hè? Ja? Maar misschien wil de Heer je laten denken aan dat musje. En zeg je, kijk, dat musje, dat vertrouwt op mij. Doe jij dat ook? Nou, dus we hebben allerlei herinneringen in het leven. Die we soms geen eens waarderen. Hoe de Heer ons de herinneringen geeft. En dan gaan we er eigenlijk aan voorbij, want wie heeft er nou wat met een musje? Hè? En heb je zwaluwtjes wel eens gezien? Die zwaluwtjes, die gaan vooral aan de zijkant bij je dak en zo, hè? Net zo'n beetje onder hoe noem je dat, onder de kap en zo. En dan maken ze zo'n mooi klein nestje. Geweldig hoe ze dat maken, hè? Allemaal kleine dotjes klei zo erop en dan gaan ze erin. Dan hebben ze gewoon daar een nestje maken, dan gaan ze daar eitjes leggen, dan komen er kleintjes. Maar er is één last ervan. Ze poepen allemaal langs het raam heen, hè. En dat vindt die mens zo ergerlijk. Maar die mist wel de hele schepping. En ik zeg niet wat je er wel of niet meer moet doen. Dat moet u zelf uitmaken natuurlijk. Maar als je dat ziet, een musje en een zwaluwtje, hè, die zitten bij het altaar. Die zitten, wat spreekt het altaar van? Van het kruis. En daar zijn ze. Daar zijn ze in rust, als het ware. Die maken daar hun nestje. Daar brengen ze hun jongen op. En wat leren wij van die musjes en van die zwaluwtjes? Echt niet veel. Maar wat een lessen dat erin zitten. En hoe ze gemaakt zijn. Zo gauw als je dus... ik weet niet of je wel eens in een vliegtuig gezeten hebt, maar als je een vliegtuig gezeten hebt, hoe is dat vliegtuig gemaakt? Die zijn bij die vogels geweest. En die hebben helemaal uitgevonden hoe zo'n vogel in elkaar zit, hoe het kan dat zo'n beestje kan vliegen. En dat bekijken ze helemaal, allemaal holle, zitten allemaal holle beentjes. Hè? Alle botten in de vogel, die zijn allemaal hol. Die zijn zo licht. We zouden zeggen, ze zijn zo licht als een weertje. Hè? Dat is... O Heer, wanneer ik in verwondering... Is het niet bewonderd? Kijk eens om u heen, u ziet al die planten. Ik hoorde net, wij kregen zo'n mooie plant daar net. En ja, zo staan er een hele hoop langs het huis. En dat heb ik eigenlijk nog niet gezien. Mooi is dat, hè? Hoeveel hebben we gezien van hetgeen dat God laat zien in de schepping. En daar hebben we eigenlijk nog geen notitie van genomen. Hoe bijzonder dat is, hoe die schepping eruit ziet, hè. En dat zijn allemaal gewoon heel bijzondere dingen. En maar kijken hoe hij dat zegt hier, zo in vers 5 van Psalm 84. Wel gelukzalig zijn zij die in uw huis wonen. Zij prijzen u gestadiglijk. Even wachten. Niet alleen wonen we in zijn huis, maar hij woont bij ons. Hoeveel dichterbij kan hij nog komen? Nou, dan is het toch een voortdurend prijzen. Want hij woont daar. Alle leiding die we nodig hebben, alle liefde die we nodig hebben, alle kracht die we nodig hebben, alles is daar. En die mensen die door die Dode Zee kwamen, die Rode Zee kwamen, die, wat zongen ze? Hij is mijn lied. Hij is mijn lied. Wel, als die dat konden zingen, ja, dan moet ik het toch zeker kunnen zingen. Hij is mijn lied. Ja, heb je een ander lied? Nee, dat is het lied, de Heer Jezus. Hij is mijn Heer. Hij is mijn Heiland. Hij is mijn Redder. Hij is mijn Verlosser. Hij is mijn alles in alles. En er is niemand zoals Hij. Nou, wat een rijkdom dat is, als je dat beleeft. Hè? Dus je ziet dat hier zo. Wel gelukzalig. Hè? Ze prijzen u gestadiglijk. Zo. Dat stopt niet. Hè? Je kunt dat ook zien. Als je dus dan weer bij Openbaring 5 leest. Dan zie je dat ook weer. Hè? Hoe dat er toe gaat. Alles valt neer, alles aanbidt hem, alles. Ja, er is geen oneenigheid van, ik denk zus. En in onze gemeente gaat het zo. Dat is er dan niet. Gelukkig. Zijn we daar in ieder geval vanaf. Weet je waarom dat we daar vanaf zijn? Omdat we dan van onszelf af zijn. Want iedereen is met zichzelf bezig. Zichzelf bezig, met de Heer bezig zijn. Moet goed luisteren. We zijn hier niet met de grote getallen vandaag, maar dat maakt niet uit. Als je met 2 of 3 vergaderd bent in de naam van de Heer Jezus, wat zou je dan moeten hebben? Allemaal van dezelfde gedachte. Heb je dat wel eens meegemaakt? Dat zal een heel grote zeldzaamheid zijn. Want er zijn altijd nog van die gedachten. Ja. En misschien zegt er dan iemand even iets, maar dan toch nog binnenin. Ja, daar ben ik het toch niet mee eens. Dat is iets wat de mensen het makkelijkste zegt, denk ik. Ik ben het er niet mee eens. Hè? Nog steeds. Dat is nog steeds wat die oude man zei. Gaat om deze. Hè? En die wist dan niet meer wat hij zei. Maar oké. Je zou nog kunnen zeggen, het gaat mezelf. Oké, dus mooi kijken hier zo. Wel gelukzalig is de mens wiens sterkte in u is. In welke hart de gebaande wegen zijn. En dan gaan ze door een droogte heen. Door een droogte. Mooi bij zijn bomen die staan in de droogte. Stellen ze hem in het midden van de droogte. In het midden van... Ik kom je wel eens tegen? Hoe is het? Ja. Ik lees mijn Bijbel wel, maar ik krijg er echt niet. Nee, het is net of dat... Het is net of dat... Ja, net of er niks uitkomt. Nee. Maar u Ik heb voorheen wel, maar nu, nee, niks. Oh, ja? Nou, hier wordt het verteld. Als zij door het dal de moermezenboom doorgaan, stellen ze hem. Hij is het levende water. Hij is de fontein die opspringt van binnenin. Zo, daar mogen we het van verwachten. En uit het binnenste zullen stromen van levend water. Zo, dat is geen dode zaak, hè? Levend water. En wat zegt hij dan? Dan zegt hij, dit is van de Heilige Geest. Nou, dat is mooi. Dus, waarom lag je het eigenlijk van? Ben je zelf zoiets gaan doen? Dat zou niet best zijn, hè? Nee, dan wordt het echt niks, hoor. Nee, ik word niet gewoon verwacht, hoor. Nee, wil toch zo graag zelf iets doen, hè? Ja. Hoe die mensen. Maar kijken wat er dan gebeurt. Zij stellen hen tot de fontein. Ook zal de regen een gans rijkelijk overdekken. Een jaar of wat geleden stond ik eventjes met onze Wim te praten. En het was een hele droge tijd. Dan kwamen we zo met zijn trekker aangereden. Ik zeg, het is droog. Ja, erg droog. Ik zeg, ik begrijp dat niet helemaal. Wat? Ik zeg, nou, jullie hebben best heel wat van jullie boeren hier in deze omgeving. Die zitten hier allemaal, die gaan allemaal daar, nou, je komt zien staan naar de kerk. Waarom kom je nou niet samen en gaat op de knieën gaan bidden dat de Heer je wat regen geeft? Ik zeg, dat is toch veel eenvoudiger dan al die toestanden met irrigeren en weet ik wat allemaal. Hè? Ik noem het maar dirigeren, maar goed. Meestal noemen ze het irrigeren. Het is een veld simpel. God, die wil je dat wel. Elie die baat ook was. Die was een man van gelijke bewegingen als wij. Dus die wandelde ook op twee benen en gewoon twee benen. En hij zette ook het ene been voor het andere. En dan zo ging dat door. Dus van gelijke bewegingen. En die baat. En het was droog. En die baat weer. En het regende. Hij liet zijn knecht naar een eentje verderop gaan en zegt, ga eens kijken of dat er wat aankomt. Hij was een bidden nou voor regen. En tenslotte na de zoveelste keer zegt hij, ik zie een wolkje als de hand van een man. Maar goed luister, ik heb dit over jaren van zelf boeren ook gezien. Dat als het een hele lange tijd droog geweest is. Dan moet je niet zo'n wolkje hebben. Dan moet je werkelijk donkere wolken hebben. En dan blijft het nog vaak droog. Als het veel geregend heeft. En je ziet zo'n wolkje. Dan komt er weer een hoop regen aan. Ja. Maar als het lang droog geweest is. Die man die zei. Hij zegt, ik zie een wolkje. Als van, hij zegt, ga rennen. Hoe kon hij rennen? In het geloof ziende op de overste leidsman en de voorhande van het geloof, de Heer Jezus Christus. Ja, hij geloofde. En dat, zo wordt het hier ook weer gegeven. Ook zal de regen en gans rijkelijk overdekken. Zij gaan van kracht tot kracht. Weet je hoe de meeste voorstaan? Die van kracht tot kracht. Die veranderen die R in een L. Die kunnen niet goed lezen. Ja, die zijn nog Nederlands ook. Dus je ziet hoe bijzonder dat het is, het leven met de Heer. En dat je gewoon op hem, gewoon. Het is niet ongewoon, het is gewoon om op de Heer te vertrouwen. Hij heeft alles geschapen. We hebben dat net ook gezongen. En als er nou iets zijn liefde bewijst, is het wel hoe hij alles geschapen heeft. En terwijl die mens het allemaal verloren is, dat God toch terugkomt. En verder gaat met die mens. Dat is echt. Er kwam een liedje naar voren vandaag. En het is in het Engels. Maar voor degene die het mee wil nemen. Het is niet zo moeilijk eigenlijk. He left the splendor of heaven, knowing his destiny was the lonely hill of Golgotha, there to lay down his life for me. If that isn't love. The ocean is dry. There's no stars in the sky. And the sparrow can't fly. If that isn't love, then heaven is a myth. There's no feeling like this, if that isn't love. Even in death, he remembered the thief hanging by his side. He spoke with love and compassion. Then he took him to paradise. If that isn't love, the ocean is dry. There's no stars in the sky. And the sparrow can't fly. If that isn't love, then heaven's a myth. There's no feeling like this. If that isn't love. Terwijl hij de heerlijkheid, de glorie, de glans, de heer, de nabijheid van de hemel heeft verlaten, wetende waar hij naartoe ging, het kruis van Golgotha, om daar voor u en mij te sterven, onze zonde op zich te nemen, daar naartoe te gaan. Als dat geen liefde is, dan is die oceaan droog. Dan zijn er geen sterren in de hemel. De zwaluw kan niet vliegen. De mus kan niet vliegen. Als dat geen liefde is, dan is de hemel een verhaaltje. Er is geen gevoel zoals dit. Als dat geen liefde is. Zelfs in de dood heeft hij herinnerd. De dief. Die naast hem hing. Hij sprak met liefde en ontferming. Toen nam hem naar paradijs. Als dat geen liefde is, dan is de oceaan droog. Er zijn geen sterren in de hemel. En de mus kan niet vliegen. Als dat geen liefde is, dan is de hemel maar een verhaaltje. Er is geen gevoel zoals dit. Als dat geen liefde is. Dat was een lied. Ik ga het niet voor u zingen. Dan doe ik het geen recht. Anders zou ik dat wel doen. Ik wil even met u gaan naar de eerste brief van Johannes. De brief. 1 Johannes. Heel bijzonder. Een derde hoofdstuk eerst. Eén Johannes 3, vers 1. Ziet. Kunt u het zien? Ziet. Hebt u gekeken naar Golgotha? Ziet. Hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft. Namelijk dat wij kinderen Gods zouden genaamd worden. Daarom kent ons de wereld niet. Omdat ze hem niet kent. Dus dan gaat het over het kennen. De gemeenschap waarin wij geroepen zijn. Door God die getrouw is. Geliefd, nu zijn we kinderen Gods. En het is nog niet geopenbaard wat wij zijn zullen. Maar we weten dat als hij zal geopenbaard zijn. Wij hem zullen gelijk wezen. Want we zullen hem zien gelijk hij is. En ieder die deze hoop op hem heeft, die reinigt zichzelf gelijk hij rein is. Heel bijzonder, hè? We gaan even verder naar het vierde hoofdstuk. En dat laat ons zien wat het allemaal is. Vierde hoofdstuk. En daar zien we dat vers 8, die niet lief heeft, die heeft God niet gekend, want God is liefde. En hier vers 9 en 10, kijkt u, hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God zijn enig geboren zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door hem. Door hem. Niet alleen met hem, maar door hem. Heel verschil, hè? Dat we mogen leven door hem. Hierin is de liefde niet dat wij God lief gehad hebben, maar dat hij ons lief heeft gehad en zijn zoon gezonden heeft tot een verzoening voor onze zonden. U ziet, het is allemaal begonnen bij hem. Bij hem. En ik geloof dus zelf dat het werkelijk nodig is voor ons om daar geregeld aan herinnerd te worden en zo opgebouwd te worden, niet in allerlei kennis, maar in het kennen van deze persoon. En dat wanneer je je Bijbel leest, dat het erom gaat, zie ik de Heer Jezus. Het is natuurlijk goed dat je de leer recht hebt, maar ik geloof dus, als iemand naar de Heer Jezus ziet, zijn Bijbel lezende, ziende op de Heer Jezus, dat hij in leer niet verkeerd zal gaan. Nou, even het andere verhaal. Ik geloof dus de meeste mensen die met leer bezig zijn en die daarin verkeerd gaan, is omdat ze dingen leren niet ziende op de Heer Jezus, maar lerende dingen. Volgt u me? Het is heel simpel dus. Je ziet op een persoon. Dan moet je luisteren wat de schrift zegt. Johannes die zegt dit. Hierover. Wat de Heer Jezus zelf dit aangeeft. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Dat is het 14e hoofdstuk van Johannes. In het 15e hoofdstuk zegt hij ons, zonder mij kunt gij niets doen. Teruggaande naar Lucas 24, dan lezen we daarin, hij onderwees hen in al de schriften, de dingen aangaande zichzelf. Het ging dus van begin tot eind over hem. Ik kan dus alleen maar de Bijbel lezen in het licht van de Heer Jezus. Ziende op hem. Op iedere bladzij, in ieder vers, is hij aanwezig. Verliezen we dat uit het oog, en ik zeg beslist niet dat een ieder van ons iedere keer overal de Heer Jezus in zal zien, want ik denk dat dat een heel tijdje neemt. Groeien neemt lang. We hebben het voorrecht om deze 55ste te vieren. Maar weet u hoe lang dat genomen heeft? Kijk. Dat neemt een hele tijd, hè? Dat neemt een hele tijd. En je kunt niet zeggen, ik sla een stukje over. Toen het begon, nou, ik ben niet zo diep in mijn gedachten. Maar toen we dus gingen trouwen, toen dat vertelde mevrouw me later. Toen zegt ze, ik dacht, zo, dus voor het leven. Ja, en toen wist ze nog niet wat er allemaal ging gebeuren. Ze zegt dus gelukkig niet. En ik denk, als we eerlijk zijn, dat we dat allemaal zeggen. Je weet niet wat er van tevoren gaat gebeuren. Dus je zegt, het is wel goed dat ik dat niet weet. God die geeft ons ook. Dus nu kun je dus achteraf zeggen, dat kan iedereen in zijn leven, die kan achteraf zeggen, het is maar goed dat ik dat niet van tevoren wist. Nou, God die geeft ons ook maar één dag, één uur, één minuut, één seconde tegelijk. Ja, dan hebben we die klokken, dat laat zien. Dat is weer een minuut voorbij. Die krijg je trouwens niet terug. Maar je ziet dus hoe intensief dat God bezig is met een ieder van ons. En dan geeft hij dus die hele uitleg door. We zaten vanavond, de laatste tijd zijn we begonnen in Genesis te lezen. Nu zijn we, en vorige keer hebben we er, of vorige keren hebben we er ook nog wat over gehad, over Jozef. En als je er even over nadenkt, daar zit Jacob. Hij is Jozef kwijt. Nou, hij is gewoon zijn leven kwijt. En ik zou het maar zo zeggen, de rest van de familie, die was ook zijn leven kwijt, want ze waren Jozef kwijt. Want eigenlijk viel er net Jacob niet meer te leven, kunnen we zeggen, na die tijd. Want hij dacht niet dat God dit allemaal in de hand had. En dat God een werk aan het doen was. Als je de psalmen daarna leest, dan zie je ook dat God, die heeft Jozef van tevoren gezonden om alles klaar te maken. En dat ziet die mens natuurlijk niet, die weet niet waar God mee bezig is. Dus ja, maar als je God is getrouw, die je geroepen heeft in de gemeenschap van zijn zoon, dan ga je er toch even anders mee om, denk ik. Ja, dan is dat een hele andere zaak. Dus, maar Jacob dacht er niet aan. En dan moet je denken, dus toen had hij al 13 jaar, van zijn 17 tot zijn 30ste, voordat hij die onderkoning in Egypte was. Toen duurde het nog 7 van de goede jaren van de oogst. Daarna nog 2 jaar van de slechte jaren, voordat eindelijk die broeders van hem een keertje kwamen. En als je dat hele verhaal dan ziet, hoe mooi dat hij de tijd neemt om te wachten. En denk er eens even over na. Jozef die had toch best, toen hij onder koning van Egypte werd, had hij toch best kunnen zeggen, nou halverwege al die goede jaren, jongens, ik ga er even een maandje te snijden, ik ga even mijn vader opzoeken. Maar dat deed hij niet. Dat deed hij niet. Hij wist, want hij had, met alle respect eventjes aangaande de dromen van Jozef, hij wist natuurlijk dat God iets aan het doen was. Dat was duidelijk, ook als hij de uitleg gaf, eerst aan de 2 mannen van Farao, aan degene, de bakker en de schenker, daar gaf hij de uitleg aan. Hij gaf toen die uitleg gaf hij aan Farao, maar hij had achterop, zat wel, de dromen die hij zelf gehad had, die hij aan zijn broers en aan zijn vader verteld had. Maar het nam tijd en die moesten eerst uitgewerkt worden. Hij kon niet zomaar zeggen, jongens, ik ga eventjes daar kijken. Nee, dit moest allemaal uitgewerkt worden en op de Heere zijn tijd, hij wilde zijn vader ook graag zien. Hij wilde zijn broer ook graag zien. Zeker Benjamin, maar ook die anderen. Maar dat was niet het geval, dat was niet de bedoeling. Hij moest gewoon die tijd wachten. Hij had dus wel een hoge positie gekregen, maar even goed moest hij wachten. En je ziet ook dat in het leven van de Heer Jezus, hoe hij stap voor stap wandelde en wachtte. En wachtte. En dat is een van de dingen die we moeten leren, is wachten. Want als je dan denkt dat hij dus die 7 jaar wachtte, van die goede jaren, natuurlijk hij was wel druk bezig, daar gaat het niet over, maar dat hij wachtte die 7 jaren, dan nog 2 jaren, zou hij dan niet uitgezien hebben en gedacht hebben, wanneer zullen ze komen? Wanneer zullen ze komen? Want zo gauw als ze kwamen, had hij het wel gauw in de gaten. Dat duurde niet lang, hij was er wel bij. En toch, toen ze die eerste keer kwamen, sprak hij ze aan. En ze gingen weer terug. Simeon moest achterblijven. Dus dat ging nog, hij kende natuurlijk ook zijn vader wel. Dus dat ging nog een tijdje duren, voor eer dat hun tenslotte weer eens terugkwamen met Benjamin. En toen nam hij nog de tijd. Hij nam nog de tijd. Je ziet hoe dat God is getrouw. En je ziet dus dat leven van Jozef was gebouwd op God is getrouw. En daar mogen we dan ook weer van leren. Want Jozef is natuurlijk dat beeld van de Heer Jezus. En nu is de Heer Jezus die is bezig om ons te vormen in de gelijkenis van de Heer Jezus. Nou, dat is toch een geweldig werk dan, hè? Als we gevormd worden in de gelijkenis van de Heer Jezus. Dus men zegt, oké, nu gaan we een stapje verder. Maar het is soms wel echt stapje voor stapje, hè? Ja, nou, je ziet dus in die jaren, tel eens even op, Jozef van zijn 17e tot zijn 30e, heeft hij Nou, voor verschillende dingen gedaan, maar vooral de meeste tijd, denk ik, in de gevangenis doorgebracht. Mag ik even een schatting maken? Het kan mis zijn, dat weet ik. Drie jaar heeft hij bij die Potifar gewerkt. Zou het zo lang geduurd hebben? Zou hij er zo lang gewerkt hebben? Ik denk het amper. Dan heeft hij dus meer dan 10 jaar heeft hij in die gevangenis gezeten. 2 jaar heeft hij gewacht nadat die schenker en die bakker daar geweest waren. Wachten. Zijn ze me nou toch nog vergeten? Ja, die schenker die was hem vergeten. Die bakker die was alles vergeten. Maar die schenker die was hem ook vergeten. Maar er was iemand die was hem niet vergeten. Dat was God. Precies op God zijn tijd. Geliefde, hoe goed is het om op God zijn tijd te wachten? Dat is altijd de beste tijd. Dat is de volmaakte tijd. Dat is het volmaakte plan van God. En daar is je mee bezig in nu in mijn leven. Om in dat volmaakte plan te werken. En dan zegt hij ook nog tegen ons, en gij zijt volmaakt in hem. Bijzonder is dat, hè? Volmaakt in Christus. Ik denk niet dat je eigenlijk, hoe vaak aankijkt en zegt, ik ben volmaakt. Dat zou ook een hele andere gedachte gaan geven misschien. Maar je mag wel weten dat je volmaakt in Christus bent. En dat Christus dat werk aan het afmaken is. Dat God altijd, hij die in u een goed werk begonnen is, zal dat voleindigen tot de dag van Jezus Christus. Hij stopt niet. God stopt niet. God gaat geregeld door. En dat is zo mooi om dat te weten. Hè? Dus God is getrouw. Die geroepen heeft. In de gemeenschap van zijn Zoon, Jezus Christus. En dat gaat door alles heen. Alle moeilijkheden. Ziet u dat? Zou in stilte, want tenslotte, ik weet niet of u dat weet, maar als je ergens dus je opvoeding gehad hebt, dat blijft bij je. Het is apart als je bijvoorbeeld naar Canada gaat en je ziet al degenen daar die een andere opvoeding gehad hebben. Je ziet dus wat mensen die, en dan laat ik het eerst even hebben over de Nederlanders, die zitten dus daar op een kluitje. En hier heb je degenen die protestant zijn. Die zitten op een kluitje hier. Nou, dus rond, ik zal het even plaatselijk noemen, rond Truro zie je de meeste protestanten zitten. Dat kan dan een 20, 30 kilometer vandaan zijn. Maar die kunnen nog net allemaal daar naar die kerk komen. Soms wel eens een beetje verder. En dan, als je dan naar Eindigenis gaat, dat is dus weer een beetje meer noordelijker, daar zitten alle Romeinen omheen. Ze zoeken toch altijd de eigen plekje. Toen wij getrouwd waren, toen zeg ik, ja, ik ben nou Canadees, dus wij zijn hier om met de Canadees om te gaan. Maar dat was eigenlijk lastig tegenover de Nederlanders. Je ging toch niet met de Canadees om? Ja, dat doen we dus wel. Ik werd dan ook, wij werden de Hollanders genoemd, of de Canadezen onder de Hollanders genoemd. En dat is, maar iedereen die blijft in zijn. En dan had je bijvoorbeeld, er zijn er ook in die omgeving, in Overskootje, er zaten ook wel Duitsers. Die zaten daar weer op een kluitje. En dan had je ook nog andere gemeenschappen. En die zaten daar weer op een kluitje. En die zaten daar weer op een kluitje. Die zaten allemaal op een kluitje. Wat lieten ze dus niet los? Ze laten niet los hetgeen waar ze ingezet hebben. Jozef, die heeft dus 7 jaar, is hij opgevoed door zijn vader. Wel te verstaan, hij was verwend door zijn vader. En nu zit hij daar, hij deed heel goed in dat huis van Potifar. En dan kon hij God zegenen hem. Maar toen was het wrong. En hij zat in de gevangenis. Zo, dat is toch een hele andere leer ineens, hè? Wat moet je daar allemaal van leren, dat ze je ineens in de gevangenis duwen? Ben je daar tevreden? Of zeg je, toch fijn om hier in de gevangenis te zitten. Ik denk niet dat iemand dat zegt. Dat kunnen ze hier in Nederland wel zeggen natuurlijk, want dan zit je net in een hotel. Maar daar was het een kuil, daar was het niet direct je kamertje met televisie, daar moet je niet op rekenen. En tegelijkertijd die tijd van wachten. Dus we hebben verondersteld dat het meer dan 10 jaar in de gevangenis geweest is. En dan komt hij er dus uit, hij is nu onderkoning, hij heeft dus alles te zeggen wat er te zeggen was. En dan gaat hij gewoon mee door. Hij wacht gewoon. Hij gaat verder met het wachten. Ik zou het zo kunnen zeggen in de gevangenis. Moest hij wachten. En nu is hij onder koning. Nu wacht hij gewoon. Hij wacht. Maar die op de Heere wachten. Die zullen nooit beschaamd staan. En hij blijft staan maar wachten. En tenslotte. Ja. Daar begint. Daar lijkt het begin van die droom uit te komen. Maar dat is al 9 jaar na dat hij onderkoning geworden is. Al die tijd heeft hij dus wel gewacht. Hij heeft de eerste 13 jaar gewacht. Potifar, gevangenis en zo. Maar nu 9 jaar, hij is dus heer van Egypte. En tegelijkertijd wachten. Wat een wachten, hè? En zou hem dat goed gestaan hebben? Ja, ja, want tenslotte zag hij, heeft hij de familie gezien, hij heeft Benjamin zijn broer gezien, hij heeft zijn vader weer gezien. Zo, en nu is alles weer veranderd. Hè. En die broers, die hebben eigenlijk altijd in de zenuwen geleefd. Dat kan je helemaal zien, hè. Die leefden altijd in de zenuwen. Want tenslotte... Toen vader Jacob, ja, zolang als vader nog leefde, ja, die had het al in handen. Je stond even te kijken wat ze nou baas te zeggen had, hè. Maar de luisteren ze allemaal naar. Het gaat niet hoe groot ze waren, hoe oud ze waren. Sommigen waren er al vader en opa, weet ik wat allemaal. Maar ze luisterden nog naar Jacob. Nou. En, toen Jacob stierf. Oh, toen was ze dood bang, want wat gaat Jozef nu doen? Je ziet dus, ze zijn nooit in de rust gekomen. Jozef die moest werkelijk op dat laatste, moest hij gaan zeggen, ja maar, ik ben niet in de plaats van God. Jullie moeten in de rust zijn. Er gaat hier niks gebeuren verder. Oh, 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 oh. Ja, zeker was er niet van, hè. Zeker was er niet van. Ik weet niet of dat ze eigenlijk wel zeker geworden zijn daarvan. Het lijkt mij dat ze altijd een beetje in die twijfel geleefd hebben. Wat een verschrikkelijk iets is het om in twijfel te leven. In twijfel. Geliefden, bij de Heer Jezus leven we niet in twijfel, maar leven we in zekerheid. En wat een geweldig iets is het om in de zekerheid van de Heer Jezus te leven. Ja, dan weet ik, er zijn alle dingen in het leven zijn niet op een rijtje zoals wij ze zouden willen zien. Maar er zit wel een les in. We moeten gewoon wachten. Ik denk niet dat er iemand in iemands leven hier die zou zeggen, ja, ik heb het allemaal voor mekaar. Als je dat zegt, oh, dat is jammer voor hem. Of, ik zou ook nog kunnen zeggen, hij is toch nog een betere leugenaar dan ik gedacht had. 1 van 2. Want er is niemand die dat zo heeft. Maar God is aan het werk. God is aan het werk. En dan laat hij zien de moeilijkheden die we tegenkomen in het leven. Want daar leren we van. Daar hadden we het er net nog eventjes over. Hè? Voor als iemand niet onderwezen is. Dan is dat een heel moeilijk iets. Als je bijvoorbeeld in... We hebben wel eens... Was jij verwend toen je klein was? Oh ja, zie maar, dat komt nou uit. Dat weet je nog, hè? Ja, nou, ik ben ook door mijn vader gewend. Iedere dag kreeg ik mijn tabak van mijn broek in school. En, ik heb al gezegd, daar ben ik hem zo dankbaar voor. Zo dankbaar voor. Hij heeft mijn ziel van de hel gered. Geliefde, we gaan verder hier zo. Dus, je ziet, hierin is de liefde. Niet dat wij God lief gehad hebben, maar dat hij ons lief heeft gehad en zijn zoon gezonden heeft tot een verzoening voor onze zonden. Een verzoening. Dat is een bijzonder iets. Een verzoening. En er komt nog iets bij. En dat gaan we even meenemen, daar gaan we niet lang over hebben nu. En dat is in de 18e vers. Er is in de liefde geen vrees. Maar de volmaakte liefde drijft de vrees buiten. Want de vrees heeft pijn. En die vrees is niet volmaakt in de liefde. Wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst lief gehad heeft. He? Hoe is dat, hè? Dat hij ons eerst... Ja, als hij ons niet eerst lief gehad had, dan was het gewoon over en uit. He? Dan was het over en uit. Dan even terug gaan naar het boek van Efeze. Dit is dus een beetje een samenvatting over de dingen die we overdacht hebben de laatste tijd. En we kijken wat die... Oké, ik kom er zo op terug. Het eerste hoofdstuk van Efeze. En het is zo mooi, als je de beloftes van God ziet, is het beloftes of beloften? Het is alle twee goed. Jij bent er helemaal mee tevreden. Dan gaan we dan mee verder. En ik zie hier staan in vers 3, gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in de hemel in Christus. En nou is hij dat aan het uitwerken in je leven. Wij zouden natuurlijk zeggen, Nee, even wachten. God is aan het uitwerken in ons leven. En dan lezen we dat ook verder. Gelijk hij ons uit, dat is een mooi woord, uitverkoren heeft. Weet je, ik las in Jesaja 42. Hij is de uitverkorene. Jezus is de uitverkorene. En nu zegt hij dat we uitverkoren zijn in hem. Gelijk hij ons uitverkoren heeft in hem. Zie je dat? In hem. Dus we zijn... in hem geroepen, in hem, ik zal het even eenvoudig zeggen, in hem gebracht, in hem gezet, en in hem zijn we uitverkoren. En wat heeft God dan uitverkoren? Zijn zoon, en wat nog meer? Dan moet ik weer even terug, hou Efeze even vast, dan kom ik ook terug. Maar weer even terug naar 1 Korinthe. Ik dacht dat verschillende van jullie diezelfde e-mail gehad hadden. Van onze geliefde broeder Cor. En dat was er stond een hokje. Zal ik het even noemen? Frans, ik begin al te lachen, die kan het al herinneren. En er stonden 5 schaapjes rondomheen. En de dag ervoor waren we met z'n 5 op vrijdagavond bij elkaar. En hij zegt, Heer de uitverkorene Gods. Mooi is dat, hè? Er stonden 5 schaapjes. We hadden ook 5 geweest die avond. Ik weet niet allemaal waar, maar hier waren we 5. En dat is het mooie, hè? Hier zijn die schaapjes, die zijn uitverkoren. Ze zijn niet slim, maar ze zijn wel uitverkoren. Soms zijn slimme schapen, die zijn meestal niet uitverkoren. Maar we kijken nog eventjes naar die uitverkoren, hier wat dat betekent. Je ziet dat in vers 27 van 1 Korinthe hoofdstuk 1. Dit heeft werkelijk een nadruk, dan moet werkelijk de nadruk opleggen. Maar het dwaze der wereld heeft God niemand wil dat zeggen, dat God dat gedaan heeft, hè? Uitverkoren. Opdat hij de wijze beschamen zou. En het zwakke der wereld heeft God uitverkoren. Zie, er zijn mensen die alles die met die uitverkiezing bezig zijn. En die zijn natuurlijk, die hebben één ding hebben ze bij huis. Dat God heeft uitverkoren hetgeen in Christus is. God heeft je niet uitverkoren om wedergeboren te zijn. Hij heeft je uitverkoren in Christus. See? Dus wanneer je in Christus bent, dan heeft hij uit. En daar komen deze dingen voor, die schaapjes. Dus de dwaze, het zwakke, opdat hij het sterke zou beschamen. En het onedele der wereld en het verachte heeft God uitverkoren. En het volgende. En hetgeen niets is. Mooi is dat, hè? Niet iedereen vindt dat mooi. Ik vind het schitterend, want dat betekent dat hij mij zo erbij neemt. Niets. Zwak, dwaas, veracht, onedel. Je staat er om te kijken soms in de cirkels waar je ineens toch een beetje, dat wordt natuurlijk misschien niet altijd zo gezegd, maar veracht bent. Waarom? Omdat je het over de Heer Jezus hebt. Hij is uitverkoren en nu is het duidelijk dat ik ben uitverkoren in hem. Niet voor hem, maar in hem. En dat is de vrijheid die we dus hebben. En we lezen dit even door. Dus, en hier geeft hij helemaal het antwoord. En hetgeen niets is, omdat hij hetgeen iets is, te niet zou maken. Zie? Dus wat je ook maar denkt te zijn, dat is net zo wel als, heb je dat wel eens gehad? Dat ik het dat verhaal was verteld. Ik vroeger dan had je zeil in huis en dan had je een matje erop liggen. En als vrijdag de zaak geboend was, dan was alles zo glad als spek. En dan kon je zo met het matje er nou onderuit gaan. Dat is natuurlijk best een hele ervaring, Tom. Ik weet niet of dat die wel eens gaat. Maar wat soms ook kan gebeuren, dat iemand die net als je even niet kijkt en je staat op het matje van onder je trekt. Dat kan altijd gebeuren natuurlijk, hè. Nou, hier wordt het matje dus eigenlijk van onder ons getrokken, dus op die manier. Want dat heeft ook een reden, want er staat er ook achter, opdat geen vlees zou roemen voor hem. Maar uit hem zijt gij in Christus Jezus, die ons geworden is wijsheid van God en rechtvaardigheid en heiligmaking en verlossing. Opdat het zij gelijk geschreven is, roemen in de Heer. Er is echt niets anders te roemen. Oké, dan gaan we weer terug naar Efeze, want dan willen we nog eventjes verder. Dus, gelijk hij ons uitverkoren heeft, was vers 4, in hem, voor. Dus God is zo lang bezig, hij heeft de werken ook volbracht, zegt lezen we in Hebreeën 4, voor, dat is een paar keer dat hij dat gebruikt, en die uitdrukking, voor de grondlegging der wereld, omdat we heilig en onberispelijk voor hem zouden zijn, in de liefde. In de liefde. Wat is dat? In de liefde? Dat is in de Heer Jezus. Dat is in de Heer Jezus. Dat is mooi dat we dat mogen weten. En gaan we even verder. Dus er staat hier nog meer over. Maar in het tweede hoofdstuk. De eerste drie versen. En die vertellen ons precies wat we zijn. Dat mag u even voor uzelf lezen. Je ziet dus. We waren dood door misdaad en zonde. En we wandelden door de macht van de lucht, de overste van de macht van de lucht en zo al. En we leefden in het vlees. En dan waren we toch van nature kinderen des storms. En dan zegt hij vers 4, maar God die rijk is in barmhartigheid door zijn grote liefde. Waarmee hij ons lief gehad heeft. Dat is echt direct onbegrijpelijk, hè. Nu komen we ook weer terug, God is getrouw, die ons geroepen heeft in de gemeenschap van zijn Zoon, Jezus Christus. He? Door wie gij geroepen zijt, in gemeenschap. Zie hoe God het allemaal samenbrengt, hoe hij aan het werk is om uw leven te geven dat waard is om te leven. Dat is het enige leven dat waard is om te leven. Nou, hier heb je dat dus. Ook toen wij dood waren door misdaden en zo al. Dus je komt dus verschillende tegen. Dan ga ik nog even verder eerst naar hoofdstuk 5. Dan krijgen we als het ware een klein beetje van een opdracht. Dat wordt heel moeilijk. En in hoofdstuk 5 begint zo. Zij dan navolgers Gods als geliefde kinderen. En wandelt in de liefde. Veronderstel dat je in hoofdstuk 5 begon. Er zijn soms mensen die in hoofdstuk 6 beginnen. Die raken dan wel helemaal de weg kwijt, maar dat hebben ze geen eens in de gaten. Die houden gewoon verschillende regels aan en die zullen dat wel eens even maken. Hè? Wij moeten strijden. Ik ben er niet bij. Want ik lees dat de Heer zal voor me strijden. Ik denk dat dat toch een betere weg is. Als dat ik ga strijden. Maar als je graag wil vechten, dan ga je naar maar. Maar ik zou zeggen, neem dan bokslessen. Of iets dergelijks. Dan kun je strijden. Maar voor de rest heb ik met de strijden helemaal niks weer. Helemaal niks. De Heer die strijdt, die heeft gestreden. En ik heb dat zo nog even aangehaald. In het kort. We lezen dat trouwens verschillende keren in de Bijbel, dat de Heer is een krijgsman. Ik vind het mooi zoals je dat in het Engels zegt, he is a man of war. En die heeft nog nooit verloren. In 1 Johannes in het tweede hoofdstuk, daar lezen we dat hij is onze verzoening. Hij is de advocaat, onze voorspraak. En die heeft nog nooit een zaak verloren. Nog nooit. Zie, dat is mijn advocaat. Dat is mijn voorspraak. Dat is mijn krijgsman. En ik zou haast een woord willen zeggen dat het niet zo netjes is. Maar ik ben maar een bang jongetje. En ik ga achter mijn krijgs. Een bang schaapje misschien. Dus net zo dom ook nog. Maar ik ga maar achter mijn krijgsman staan. Ik vind dat veel beter. Dat is veel veiliger. Waarom zal ik mijn spierbal laten zien? Dan gaat iedereen er toch op staan lachen zeker. Hè? En dan heb ik een krijgsman voor me. Die alles overwonnen. Hoe denk je dat David Goliath geslagen heeft? Ja, die krijgsman. Die wist al van die krijgsman af, want dat zongen ze al in Exodus 15. En alleen bleven ze maar niet achter de man lopen. Ze gingen allemaal vooruit en weet ik wat ze allemaal proberen. Maar achter die krijgsman. Dat kan toch nooit verkeerd gaan? Dus hij heeft alles overwonnen. De dood overwonnen. Dat is mijn krijgsman. De dood overwonnen. Hij heeft het kruis overwonnen. Hij heeft alles overwonnen. Er is niets dat hij ooit verloren heeft. Ja, het leek er misschien op voor sommigen dat nu is het klaar met hem. Haha, toen begon het pas, zou je kunnen zeggen. Want er is nog een hele eeuwigheid gaat zo open. En daar zijn we bij hem. En zo dan zullen we werkelijk zien. Het land dat geslacht is van voor de grondlegging der wereld, daar is hij. Hij, de leeuw van Juda, het land geslacht. Geweldig is dat. Hè? En zo gaan we hem zien. En daar zie je toch naar uit dat je hem zo gaat zien. Maar dat je niet mag volgen zo. Dat je niet mag weten, ik mag daar achteraan gaan. Dus ja, het is mijn Heer die gaat voorop. Maar hij is tegelijk ook mijn krijgsman. Hebben we eens gedacht aan die herder die een krijgsman is? Die gaat voor zijn schapen uit. Johannes 10 legt dat netjes uit. Hè? En die gaat voor die schapen uit. Nou, er kan heel wat komen. Je ziet wel hoe David die beer aanpakte. Hij was een beer bij de sik gepakt. Dat lijkt me best een hele confrontatie. Hè? Want dat is de Heer die zonder enige gedachte aangaande zichzelf redt hij het schaapje uit de mouw van. Dat geeft toch een geweldige vrede. Als je weet, hij heeft me uit de mouw van die leeuwen, uit de mouw van die beer gered. Uit die grote klauwen. En destijds heb ik eens een foto gehad van onze vrienden in Canada. Van een man die was een, hoe noemen ze dat hier, een forest ranger. Oké, laten we een boswachter noemen. En die in Alaska. En die liet zien. Er kwam een beer op hem af. En die had al een paar mensen gedood. En dus die schoot net zijn karabijn of wat hij ook maar had leeg op het dier. En dat viel zonder een meter voor hem neer. Dat is best even spannend dan, hè. En toen liet hij de foto zien. En die hield die klauw van die beer, hield hij zo voor hem. En die klauw van die beer, die was breder dan een boskas. Toen hield hij die kop van die beer hield hij zo. En die kop van die beer was groter dan zijn bovenlijf. En nou, misschien is die beer vanavond niet zo groot geweest, daar weet ik allemaal niks van. Maar als je Goliath zijn afmetingen ziet, dat worden geen kleine afmetingen. Maar je ziet, als die krijgsman voor je uitgaat, er is niets tegen bestand, tegen deze krijgsman, de Heer Jezus Christus. Hij heeft de dood overwonnen. Wie dan ook, er is geen Goliath die dat voor elkaar kon krijgen. En er is ook geen David die dat voor elkaar kon krijgen. Er is niemand geweest die dat kon doen. Maar de Heer Jezus, hij heeft de dood overwonnen. En geliefde, die hebben, daar wil ik het over hebben. Die krijgsman, daar wil ik over spreken. Mijn lied, mijn psalmgezang, daar wil ik het over hebben. Dat bouwt op, dat versterkt, dat geeft leven, dat geeft je leiding in je leven. Al het andere kan je een hoop wet geven, maar het zal je niet sterk maken in de Heer Jezus. Leer hem kennen. Leer hem kennen. In al je studie door de Bijbel heen. Wees er zeker van dat je met hem bezig bent. Het is makkelijk om te zeggen hoe het moet en hoe het niet moet en zo wel. Er zijn genoeg schriften waar je iemand kan wijzen en zeggen, ja, maar je moet dit doen, je moet dat doen. Allemaal mooi en goed. Maar als je niet op hem wijst, dan zit je de falikant naast. Laat dat duidelijk zijn. Laat dat heel duidelijk zijn. Dan zit het gewoon helemaal mee. Oké, we zijn hier. Zijt dan navolgers Gods als geliefde kinderen. En, een aantal mooie woordje, en, dat komt er nog bij dus. En wandelt in de liefde. Zeg, heb je net zoveel liefde en genade voor een ander als dat de Heer heeft voor jou? Vaak niet, hè, we kunnen vaak wel eventjes, ja, nou, goed, dat mag je zelf over denken. En, wandelt in de liefde gelijkerwijs ook Christus ons lief gehad heeft en zichzelf voor ons heeft overgegeven tot een offerande en een slachtoffer goden tot een welriekende reuk. Nou, dus als dat niet in Christus is, daarom is hij ook begonnen, met gezegend met alle geestelijke zegeningen in de hemel in Christus. Probeer niet te wandelen in de liefde in je eigen kracht, want dan kun je het wel vergeten. Maar als je in Christus leeft, dan kan dat. We gaan nog even terug en naar een deel dat we wel vaker gelezen hebben. Dat is het derde hoofdstuk daarvan. En het derde hoofdstuk van Efeze. En dan lezen we van... Laten we maar lezen van vers 14. Om deze oorzaak buig ik mijn knieën tot de Vader van onze Heer Jezus Christus, uit welke al het geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt, opdat Hij u geven na de rijkdom zijner heerlijkheid met kracht versterkt te worden door zijn geest in de inwendige mens, opdat Christus door het geloof in uw hart te wonen en gij in de liefde geworteld en gegrond zijt, opdat gij ten volle kondet verstaan met alle heiligen, welke de breedte en lengte en diepte en hoogte zijn, en bekennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot al de volheid Gods. Wat een doel heeft God met ons leven. Wat een doel. Een geweldig doel heeft God met ons leven. Een rijk doel. Een fantastisch doel. Een onbegrijpelijk, gelooflijk, geweldig doel met ons leven. Hem nu, die machtig is meer dan overvloediglijk te doen, bovenal wat wij bidden of denken, naar de kracht die in ons werkt. Dus echt, het is allemaal, hoe vaak je dit ook gelezen hebt, er komt geen einde aan, hè? Aan die rijkdom. Want net heb je het even gelezen, misschien heb je het vorige week gelezen. En dan ga je toch alweer een beetje klagen. Ja, maar ontdek de kracht eigenlijk. Hè? Ja, ja. Ja, dat heb ik wel hoor. Ja. Zit ik in mijn stoel daar thuis en ik begin wat oud te worden, hè. Ja, ja. En dan gewoon alles God een beetje zeer doen. En dan zeg je, nou, ik weet niet hoe lang dat ik nog heb hier. En dan zegt de Heer, heb je een stootje nodig? En dan gaan we weer verder. En dus dan zegt mevrouw, een stootje nodig. Oh ja, dat helpt wel hoor. En naar de kracht die in ons werkt. Hem zeg ik, zij de heerlijkheid in de gemeente door Christus Jezus in alle geslachten tot alle eeuwigheid. Amen. Vader, we kunnen alleen maar danken, want het is zo groot, het is zo heerlijk, we hebben dat gezongen. Hoe groot zijt gij, Heer? En het is alleen maar een uitroepteken, het is geen vraagteken, want er zijn geen vraagtekenen voor. We kunnen alleen maar zeggen, Heer, wij genieten zo van uw aanwezigheid door onze Heer Jezus Christus. We danken u dat gij, Vader, getrouw zijt en dat gij ons geroepen hebt door uw geliefde Zoon, Heer Jezus Christus. We bidden zo ook, Heer, dat zo een ieder mag zien op hem, ziende op die overste leidsman, de verleider van het geloof. Weten, Heer, dat gij alle dingen doet medewerken ten goede, dat we zo mogen zien die liefdevolle heiland. O, hoe goed is hij, dat we zo over hem mogen spreken, van hem mogen spreken, met hem mogen spreken, dat in alles hij de eerste is. Zo dragen we iedereen die liefde aan u op, weten, Heer, dat gij van plan zijt, Heer, want gij hebt dat gedaan van voor de grondlegging in de wereld, om alles uit te werken volgens uw volmaakte goede wil. Vader, zo willen we u danken en dragen zo een ieder persoonlijk aan u op, en bid ook voor degenen die vanavond niet met ons konden zijn, wat ook de reden, dat in alles de Heer Jezus de eerste is. We zeggen u dank in zijn naam. Amen.